het gordijn. Halleluja. Come on, Vince en Lily. Prijs de Heer. En ondertussen mogen Mark en Mirjam, mogen die ondertussen even recht staan en even naar voren komen. Halleluja. Amen. Kom maar naar voren, Mark en Mirjam. Geen nood, ik ga niks raar doen. Draait u maar om naar de gemeente. Sommigen onder jullie zullen misschien Mark en Mirjam nog hebben gekend toen ze een paar jaar geleden hier in onze kerk bezochten. Ze wonen in Haagt, dat is niet bij de deur. En dus ze konden niet altijd komen, dus een hele afstand. Ik ben vrijdag naar hun geweest om hun huwelijk te gaan inzegenen. Want een paar weken geleden zijn ze getrouwd voor de wet. En vrijdag ben ik naar Haag gereden samen met mijn moeder en hebben het huwelijk ingezegend. Hebben een heel korte dienst en een kleine receptie gehouden achteraf. En ik zei, dan moet je ook alle twee eens naar Beersen komen. En dan kunnen we samen met de gemeente erover bidden dat de Heer u mogen zegenen op een verder verloop van uw leven. Halleluja. Dit gezegd, laten we allemaal recht staan. Laten we bidden voor Mark en Mirjam. Halleluja. Ze zijn, ook al zijn ze op een latere leeftijd in het huwelijksbootje gestapt. Amen. Ze doen het nu met de Heere Jezus. En hij is de derde man in het huwelijk. Ja. Hij is de derde streng in het touw. Een touw met drie strengen, zegt de Bijbel, is niet makkelijk stuk te trekken. Je kan met twee zijn, maar wanneer Jezus in het midden is, is hij de lijm die het samenhoudt. Wanneer Jezus in het centrum is van dit huwelijk, te samenhoudt, zoals ik hun nu te samenhoud. Je moet denken dat ik Jezus ben, ik ben niet Jezus. Maar als Jezus, halleluja, zo bij jullie is, halleluja, dan kan niemand of niets een stuk trekken. In de naam van Jezus, Heer, we bidden, Heer. Oh, wij danken u voor dit koppel, Heer Jezus. We bidden voor zegeningen. Stort uw Heilige Geest uit over Mark en Mirjam, Heer. Gebruik hem voor uw glorie, Heer Jezus. Ik bid dat ze elkaar mogen aanvullen, Heren. Dat ze elkaar mogen aanvullen in de geest. Elk met hun eigen zwakheden en sterke punten, Heer. Ik bid, Heer, dat ze van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen aanvullen. En dat u in het centrum staat van hun huwelijk, Heren. In de naam van Jezus. Zalf hem in Jezus' naam. Amen. Ik zalf ze in Jezus' naam. Amen. Dank u, Mark. Halleluja. Ze hebben ook een verrassing na de dienstzender. Als je een taart ziet, die taarten die moeten op, hè, Mark? Die moeten op. Hè. Dus als je een taart ziet, dat is van Mark en Mirjam. Ze hebben genoeg voor iedereen en ze willen niet met taart terug naar huis. Dus, maar dat is voor straks. Daar wil ik nu niet dat je daaraan denkt. Ik wil dat je focust nu op de boodschap. Ja? Op het brood, op de taart die ik u nu ga serveren. Niet op de taart die strak komt. Die zal wel lekker zijn. Maar wat de Heer vandaag voor u heeft, is misschien, het gaat misschien bitter zoet smaken in het begin. Maar nadien ga je voelen dat het heel, heel gezond is. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7, alsjeblieft. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7 in de MBG-vertaling. Halleluja. Dank u, Jezus. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7. Zij die een Bijbel hebben. Halleluja, het is vanachter ergens. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7 in de MBG-vertaling. Halleluja. Verhard je hart niet vandaag. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden of vandaag, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Zoals bij de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen. Hoewel zij mijn werken zagen, 40 jaren lang, daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. En ik heb gezegd, altijd dwaal zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Zie toe, vers 12, broeders, dat bij niemand u een boos, ongelovig hart bevindt, door af te vallen van de levende God. Maar vermaant elkaar dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want we hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Halleluja. Kijk nog eens naar je buur en zeg, verhard je hart niet. Halleluja. De Heilige Geest zegt vandaag, indien je mijn stem hoort. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 7. Verhard uw harten niet. Ik heb gebeden voor de dienst vandaag. Ik heb gebeden, Heer, maak zachte harten van de mensen. Stort uw genade, stort uw liefde. Want er is maar één remedie, broeders en zusters, om uw hart zacht te maken. En dat is de liefde en de genade van God te ervaren in uw leven. Halleluja. Fibrodysplasia ossificans progressiva. Hoe is je nu een tongen aan het spreken of wat is je nu aan het zeggen? Ik zal het nog eens zeggen. Ik denk dat er één iemand het kent. Zij die, of misschien een paar, want jij bent ook. Fibrodysplasia ossificans progressiva is een aangeboren en erfelijke aandoening. Het is heel zeldzaam in de wereld. Er zijn maar een 400 à 600 gevallen van gekend. Vrij vertaald betekent, het is een ziekte dat het bindweefsel omzet in bot. De oorzaak is onbekend. Bij fibrodysplasia ossificans progressiva, of kortweg FOP, FOP, zijn bij de geboorte de grote tenen meestal verkort. Tijdens de kinder- en tienerjaren ontstaan er ontstekingen in spieren en in pezen van de nek, de rug, de schouders, de heupen en de knieën. Die ontstekingen zijn vaak pijnlijk. Door zich simpelweg te stoten, door zich simpelweg te vallen, door simpelweg te hard vast te grijpen, ontstaan er ontstekingen. Als er ontstekingen ontstaan, wordt door het bindweefsel van die spieren al het calcium opgenomen uit het bloed, waardoor het weefsel omgezet wordt in bot. Simpelweg vertaald, een mens met dat syndroom, als die valt en die bezeert zich aan zijn arm en die heeft een blauwe plek, binnen 6-8 weken is die plek veranderd in bot. Hard bot. Door de vorming van bot, kunt u wel begrijpen, treedt verstijving van het lichaam op en wordt het maken van bewegingen beperkt. De benaming van die ziekte wil zeggen dat dit proces steeds verder gaat, progressief, het gaat steeds verder en uiteindelijk tot gevolg kan hebben dat een FOP-patiënt het gebruik van zijn spieren volledig verliest, waardoor elke vorm van beweging compleet onmogelijk wordt. Het beenvormingsproces is onomkeerbaar. We hebben vandaag de dag niets dat kan omkeren. De botvorming vindt ook plaats rond de gewrichten, zodat zij niet meer kunnen functioneren en op slot komen te zitten. Het uiteindelijke resultaat is dat mensen met FOP totaal verbotten, zodat ze eindigen in een bepaalde positie waar de patiënt niet meer uit kan komen. Denk maar aan een van de bekendste gevallen. Zijn naam is Harry Eastlack, geboren in 1933. Zijn ziekte begon te ontwikkelen op de leeftijd van 10 en tegen de tijd van zijn dood, hij was bijna 40 jaar, was zijn lichaam zo versteend of zo verbeend dat hij alleen nog maar zijn lippen kon bewegen. De ziekte is verschrikkelijk en gelukkig heel zeldzaam. Het kan je letterlijk in een beenderen, verharde gevangenis terechtbrengen. Halleluja. Ook al is deze ziekte tragisch en verschrikkelijk. Er is een gelijkvormige ziekte die eeuwige gevolgen heeft. En dat is niet de verbeendering van zachte weefsels in je lichaam te gevolgen van schade, maar de verbeendering of verharding van je wil of je hart tegenover de dingen van God. De schrijver in de brief naar Hebreeën waarschuwt ons om op te passen voor een slecht, een boos, ongelovig hart, waardoor je zou kunnen afvallen. Als je de stem van de Heilige Geest vandaag hoort, zegt hij, verhard je hart dan niet. Je kan het nog doen zolang dat het nog vandaag is. Zolang dat we nog een heden hebben, is er nog een kans om je hart zacht te maken voor de Heer. Maar we weten niet of er een morgen is. Halleluja. Als de Heer het wil, als de Heer genadig is, is er nog een dag waarop we kunnen bekeren. Maar vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Een hard hart stoot het woord van God af. Een hard hart kan het woord niet ontvangen, omdat die grond, je moet het zien als een grond, ja, een potgrond, omdat de grond van het hart niet bewerkt is. Het is hard. Er is geen plaats waar het zaadje van het woord van God om te ontkiemen. Dank u. Halleluja. Jezus zei in een van zijn parabels in Lucas, hoofdstuk 8, vers 5 in de NBV-vertaling. Prio, Lucas 8, vers 5. Jezus gebruikt ongeveer dezelfde analogie. Hij zegt, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door vogels opgegeten. Jezus zelf geeft een paar versen later een verklaring van deze gelijkenis. Kijk in vers 11. Dit is de betekenis van de gelijkenis, zegt Jezus, vers 11. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Amen. Dus de grond waarop dat zaad komt, is een harde grond, is een weg, is een vertrappelde weg. Ja? Het zijn mensen met een hard hart, harde grond. Heeft iemand van jullie een tuin? Iemand van jullie thuis zal al wel gemerkt hebben dat er niks kan groeien op grond dat vertrappeld is en hard gemaakt is. Grond dat veel zon heeft gekregen, weinig water, weinig bewerking, weinig lucht. Dat zal geen zaadjes in zijn grond kunnen laten ontkiemen. Bij gevolg, het wordt gewoon opgegeten door de vogels. Amen. Ik heb pas mijn gazon geverticuteerd, ik heb het een paar weken ook al eens gezegd, omdat er mos op komt. En de grond heeft terug lucht nodig, heeft terug voedsel nodig en heeft terug waterdoorlating nodig. En daarna heb ik het terug beginnen te zaaien, doorzaaien, herzaaien, opnieuw zaaien. Maar af en toe zie je daar die ampetante vogels die in uw tuin zitten en die zitten met een zaad weg te pikken. En je kunt er natuurlijk niet een hele tijd op uw raam gaan staan kloppen, maar het is ampetant. En er zijn ook stukken in mijn gazon, heb ik gezien, waar dat geen gras groeit. En je denkt van, hoe komt nu toch dat hier geen gras groeit? Wel, het blijkt dat die grond heel hard is. Niks geraakt erdoor, geen water geraakt erdoor. Het zaad blijft daar gewoon op zitten en het wordt gewoon weggenomen door de vogels. Zo is het, broeders en zusters, met een persoon dat een hard hart heeft ten opzichte van de Heer en het woord van God. Het woord van God wordt gezaaid, het valt erop, ze luisteren, ze horen het, maar het gaat niet verder. Nu, de reden waarom dat het hart is, dat is iets anders. En we moeten ontdekken, waarom is een hard hart? Waarom is die grond niet bewerkt? Hoe komt het dat het zo hard is? Ik ben ervan overtuigd, dat er hier in deze zaal, na het horen van deze verzen, niemand een hard hart wilt hebben. Ik hoop dat, tenzij je hart nu al zo hard is, dat je zegt van, maakt me allemaal niet uit. Dan is je hart nu al hard. Maar ik hoop en ik bid dat je hart wil zacht gemaakt worden. Stel dat de Bijbel juist is, dat alles wat we hebben gehoord van de Heer waarheid is, en het is zo, dan zal een hard hart leiden tot afvalligheid van God. Dat is wat we hebben gelezen in Hebreeën 3. Zie ertoe dat er niemand een boos ongelovig hart heeft. Een hard hart, want dat leidt tot afhalligheid van God, weg van God. Wat zijn zoal de redenen dat de persoon, het zij dat hij in de wereld leeft, het zij dat hij een kerkganger is, wat zijn zoal de redenen dat hij of zij een hard hart krijgt? Eerst en vooral, denk niet omdat je naar de kerk komt, dat je niet immuun bent voor de verharding van je hart. Denk niet omdat je elke week hier of elke woensdag een stoel komt verwarmen, dat je hart immuun is voor de verharding. Halleluja. U zal zien aan de hand van mijn eerste voorbeeld, dat juist Gods volk moet oppassen voor de verharding van hun harten. Zij moeten juist, zij die zichzelf christen noemen, zij die het woord van God, moeten juist oppassen dat ze niet die ziekte krijgen van FOP. Waar dat er, als er iets gebeurt, dat er iets gebeurt, dat het verandert in bot en in verharding. Amen. Waarom worden mensen hun harten hard voor God? Kijk, eerste voorbeeld, Exodus 32, vers 9. MBG Brulio. Exodus, we gaan helemaal naar het Oude Testament. Exodus 32, vers 9. En hier kan je zien een voorbeeld van een volk, het volk van Israël. Volk van God, dat onder leiding van Mozes een hard hart kreeg. Of misschien altijd een hard hart had. Vervolgens zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Hardnekkig volk is ook een andere vertaling voor, het is een koppig volk. Hardnekkig, je hebt een harde nek, met andere woorden, nee, ik kijk alleen maar zo. Wilde jij mij iets anders laten? Nee, ik heb een harde nek. Mijn nek is versteend. Ik kijk maar in één richting. Ik wil dat doen. En dat is hetgeen naar waar dat ik kijk. Het is een hardnekkig volk. De Heere God, we moeten verstaan. De Heere God heeft juist deze woorden gesproken tegen Mozes. Toen dat hij met Mozes op de berg van Sinaï stond. Terwijl hij 40 dagen verhuld was in die wolken. En hij de 10 geboden kreeg. En de Israëlieten hadden juist talloze mirakels gezien. Ze hadden de Rode Zee zien opengaan. Ze hadden de 10 plagen gezien hoe de Heer opkwam voor zijn volk. En ze hadden gezien hoe de Heer een goddeloze natie, Egypte, strafte voor zijn praktijken. Ze hadden gezien hoe de Heer had voorzien voor hun in voedsel, in de vorm van manna. Ze hadden gezien hoe dat de Heer had voorzien door een wolk te plaatsen voor dekking tijdens de dag, want het kan heel heet worden in de woestijn. En een pilaar van vuur tijdens de nacht. Al deze teken, mirakels en wonderen hadden ze met hun eigen ogen gezien. Niet gehoord van iemand, zelf gezien, zelf ervaren. Ze hadden geproefd van de manna en ze proefden en ze zagen dat het goed was. Maar toen was Mozes 40 dagen uit hun zicht. Want Mozes had een opdracht gekregen van God, kom naar mij en de geboden die ik juist heb uitgesproken van, je mocht niet vloeken, je mocht niet moorden, je mocht niet, enzovoort, die 10 geboden, kom naar boven, ik zal ze voor u opschrijven, zodat het de getuigenis mag zijn voor de rest van uw dagen. En Mozes was 40 dagen uit hun zicht, op de berg van Sinaï, aan het praten met God. En opeens het volk beneden werd bang, want hun leider, Mozes, was plots niet meer daar. Maar hun vertrouwen was misplaatst. Ook al was Mozes een groot leider, hun vertrouwen moest in de Heere God zijn en niet in een mens. Amen. Mozes was eventjes verdwenen. En ze geraakten in paniek, zoals kippen zonder een hen. Ze gingen allemaal rond Aaron. Aaron was zijn broer en was de hoge priester, was waarschijnlijk de chef in charge. En ze vroegen in Exodus 32 vers 1, broeder Jo, vers 1 in de MBV, als je wilt. MBV, Exodus 32, vers 1. Kan je je voorstellen, 40 dagen geen Mozes gezien. Mozes die ons heeft geleid. Waar is hem nu, Mozes? Hij moet hier mirakels gaan doen, hè, want we krijgen honger. Waar is Mozes? Waar moeten we nu verder naartoe? En het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem, maak een God voor ons. Met een kleine G. Maak een God voor ons die voor ons kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, met die kerel, die ons uit Egypte heeft geleid, dat weten we niet. Dat weten we niet. Zij hadden geen interesse in God beter te leren kennen. Zij hadden een God met een kleine G nodig die voor hun kon uitgaan. Ze willen wel genezen worden. Ze willen wel bevrijd worden uit Egypte. Ze willen wel een groot en machtig leger zijn. Maar liever op onze eigen manier. Ja, liever op mijn manier. Liever aan de hand van onze eigen gemaakte God. Niet op de manier van de God van Israël. Want waar is hier Mozes nu? Die is weg, die is hier. We hebben er 40 dagen niet van gehoord. Fantastische mirakels gezien, maar waar is hij nu? Vrees en angst ging als een virus doorheen het kamp en het infecteerde iedereen. Zo erg zelfs dat ze een god begonnen te maken, een kalf, een gouden kalf die voor hun kon uitkomen. Zij waren alles vergeten wat de Almachtige God had gedaan voor hun. De Almachtige God die hun verbod trouwens, een van de 10 geboden, om een beeld te maken van iets dat in de hemel, op aarde of onder de aarde is en u daartoe toe buigen. Hij verbood het. De Almachtige God die geen gelijkenis hier heeft op aarde, in de hemel of onder de aarde. Amen. Hij verbood, buig u daar niet toe. En wat doen zij? Een paar dagen later maken ze een gouden kalf. God haalt vooraf goderij. En terwijl hij op die berg zat met Mozes, zei God tegen Mozes, Exodus 12, vers 7 en 9, een beetje verder. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden. Want uw volk, vers 7, gewoon naar beneden gaan. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden. Want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al, vers 8, zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd, Israël, dit is je God. die je uit Egypte heeft geleid. En de Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Ik weet hoe halstarrig, ik weet hoe hardnekkig dit volk is in de NBG-vertaling. Dit is de aanleiding waarom, de Heer God heeft gezegd, ik weet dat het een hardnekkig volk is. Hun hart was verhard, broeders en zusters. Hun zachte weefsels waren verhard omwille van vrees, onzekerheid, ongeloof en ongehoorzaamheid. Nu, God was niet kwaad omdat ze bang hadden dat hun grote leider niet te vinden was. Hij was daar niet voor kwaad. Zeker niet. Iedereen maakt momenten in zijn leven mee dat ze vol met vrees en ongeloof zitten. Amen? Zelfs de mens die mijn zacht hart heeft, heeft momenten dat hij meemaakt in zijn leven, dat hij bang is, dat hij vrees is, dat er een ongeloof naar boven komt, dat je zelfs begint te denken, is het allemaal wel waard? Maar God is daarvoor niet boos, amen? Maar het is hun reactie van die mensen tegenover de vrees dat de Heer zo kwaad heeft gemaakt. Laat ons een God maken. De Heer had gezegd, maak geen beelden, maak geen goden. In plaats van uit te roepen naar de Heer, in plaats van te gaan naar de Heer met hun ongeloof, met hun vrees en met hun angst, wouden ze een zelfgemaakte God hebben die voor hun zou uitkomen. Hun harten waren dus zeer moeilijk kneedbaar. Blijkbaar al hetgeen dat de Heer had gedaan voor hun, was niet genoeg om zijn vertrouwen te winnen, om hun vertrouwen te winnen. Ze waren eerst slaven, nu bevrijd. God had licht op hun weg gegeven, had voedsel in hun schoot geworpen, maar niets van dat kon hun harten blijkbaar binnendringen. Maar nu, bijna 3000 jaar later, hè, kijken we allemaal met ongeloof op deze passage terug en dan denken we, amai, hoe dom kunnen die Hebreërs zijn? Kom aan, moest ik de Rode Zee zien opengaan, ik zou de Heer volgen tot het einde van mijn dagen. Hoe dom kunnen die mensen wel niet zijn, zou je kunnen zeggen. Hoe kan je nu vrezen tegemoet komen door een beeld van een stier te maken en daarvoor te buigen? Zou je vandaag kunnen zeggen, maar vandaag de dag buigen we ons misschien niet voor een gouden beeld. Maar hebben we andere manieren gevonden om onze onzekere en ongelovige geesten te voeden met vervanggoden? Mensen lopen naar allerlei verschillende therapieën, goeroes, sporten om zichzelf beter in hun vel te laten voelen. Als dit niet helpt, dan zal voedsel het wel doen. Oftewel alcohol of drugs. Of sommigen kiezen om weg te vluchten in hun werk. En om daar al hun energie en tijd te spenderen, omdat ze maar niet willen geconfronteerd worden met de leegte in hun ziel. In plaats van met onze frustraties en onze zonden, onze fouten en onze onzekerheden naar God te komen, lopen we juist weg van Hem en ons hart. Wordt hard. En zoals die ziekte van FOP wordt langzaam ons lichaam een gevangenis waarin dat we spiritueel niet meer kunnen bewegen. Halleluja. Hun probleem van de Israëlieten, en als jij ook dat probleem hebt, ik zal straks zeggen wat je eraan kan doen. Hun probleem is ongeloof in de voorzienigheid van God voor hun leven. Als je ongeloof hebt in de voorzienigheid van God voor uw leven, maakt dat je hart hard wordt. Het maakt dat we onze eigen goden gaan scheppen en dus zondigen tegen de Heer. En zonde maakt ons hart hard voor de dingen van God. Gehoorzaamheid aan de andere kant, ook al begrijpen we niet alles waarom de Heer ons vraagt, maakt dat ons hart zacht en kneedbaar wordt voor de Heer. Een ander punt wat zij mee sukkelde was ondankbaarheid voor de genade van God, voor zijn liefde en zijn wondere daden in hun leven. Het maakt dat uw hart hard wordt wanneer we ondankbaar zijn, broeders en zusters. We zien zijn wonderen de ene dag en de andere dag zijn we ze al vergeten. Dat is een teken van een hard hart. Halleluja. Ondankbaarheid is iets gevaarlijk, broeders en zusters. Ik weet niet wat je moet doen. Het zij dat je moet opschrijven. Halleluja. Het zij dat je het moet opnemen. Zoals zuster Mirjam doet. Zij zegt, ze neemt dat op zodat ze s'avonds alles terug kan bekijken. Ik weet niet wat je moet doen, broeders en zusters. Om de dankbaarheid hier blijven te houden. Want voordat je het weet, morgen zit je weer in een moeilijke situatie en ben je de dingen dat de Heer voorheen heeft gedaan al vergeten. Laat het zo niet gebeuren met u, maar hou je hart kneedbaar door steeds dankbaar te zijn. Door op te staan en zeggen, halleluja Jezus, dank u voor deze nieuwe dag. Ik voel me slecht vandaag, maar ik dank u dat u in mijn leven bent gestapt. Nou, halleluja. O Jezus, ik dank u voor dit. Ik dank u voor de kleine dingen. Heer, ik dank u dat ik water kan krijgen. Heer, ik dank u voor mijn voedsel. Amen. Wees dankbaar voor de Heer, zodat je hart zacht kan gehouden worden. Halleluja. Halleluja. Jezus had machtige mirakels gedaan. Het was trouwens niet alleen een ziekte voor de Israëlieten. Kijk zo'n 2000 jaar later of 1000 jaar later naar de Israëlieten. Sorry, naar de leerlingen van Jezus. In Markus hoofdstuk 8 vers 16. Trudeau. Jezus had twee machtige mirakels gedaan. U kent ze. Eén moment heeft hij 5000 mensen voorzien van brood en vissen en dat vermenigvuldigd. Maar dat was niet de eerste keer. Hij heeft het nog eens gedaan met 4000 mensen. Ook het brood en de vis vermenigvuldigd. En de discipelen, de leerlingen van Jezus, die 12, de kleine kerk, de babykerk, was aanwezig op beide mirakels. En toch hebben ze hun les gemist. In Markus hoofdstuk 8 vers 16. Toch hebben ze hun les gemist. Toch hadden ze nog steeds het gevoel, kan Jezus wel voorzien in onze behoefte. Hij had juist 9000 mensen voorzien van brood en eten en vis. En zij spraken erover onder elkaar dat ze geen broden hadden. Dat zijn de leerlingen die spraken. We hebben geen brood. Vers 17. Toen hij dit merkte, dus Jezus, toen Jezus dat bemerkte, zei hij tot hem, waarom spreekt gij erover dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart? Vers 18. Hebt gij ogen en ziet gij niet? Hebt gij oren en hoort gij niet? Vonden? En herinnert gij u niet toen ik de 5 broden voor de 5000 en zo verder? Dus Jezus zegt, we zijn bezig over broden. Je maakt u druk over broden. Maar ik spreek, ik ben het brood. Weet je dan niet? Zijn jullie dan zo'n hart? Is uw hart? Heb je dat niet gezien? Toen ik die 5000 heb voorzien. Toen ik die 4000, was er toen niet genoeg over? Had ik toen zelfs niet genoeg voor iedereen? En had ik zelfs nog overschot? Ja, Heer. Hoe komt het dan dat je niet kan zien? Je hebt ogen, maar je ziet niet. Waarom? Omdat je een hard hart hebt. Halleluja. Ze hadden een kort geheugen. Ze hadden amnesia. He? En dat maakt uw hart hard. Wanneer je een kort geheugen hebt. Halleluja. Wanneer je een geheugen hebt, broers en zusters, dat elke dag naar boven brengt de wonderen daden van de Heer. Dan ga je niet snel in paniek schieten. Oh, wat moet ik nu gaan doen? Want dan weet je, maar de Heer heeft dit en dat gedaan voor zuster Lydia. En de Heer heeft vorige week dat gedaan. Halleluja. En dat weet ik nog wat hij gezegd tegen mij toen. Want ik heb het opgeschreven. En dit gaat de Heer doen. Want ik heb het gelezen in zijn woord. En is een belofte. Halleluja. Ik ga niet van mijn rots. Ik blijf stevig op het woord staan. Dat is geloof, broeders en zusters. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus ongeloof en ondankbaarheid zijn twee van vergiffen dat in je hart kunnen sluipen en die ervoor zorgen dat het stuk voor stuk verhard wordt. En om het duur heb je ogen, maar je ziet niet. Je hebt oren, maar je hoort niet. Je komt hier binnen, je hebt oren, je hoort en je gaat naar buiten en je bent geen jota veranderd en je hebt nog steeds dezelfde vrezen. Ook al kan ik hier een boodschap prediken, halleluja, terwijl iedereen vurig ontvangt en jij kan daar zitten met je hart aan en je denkt van waarom reageren die mensen niet? Zo, waarom reageren die mensen zo? En ik voel niet. Het is omdat je hart hard is. We gaan straks zeggen wat je er tegen kan doen. Want er is, de Heer laat u niet zomaar ergens in een gevangenis zitten. Waar dat je helemaal verbeend gaat. Nee. Zolang het dag is vandaag. Halleluja. Roep uit tot hem. Amen. Hij zal je hart verzachten. Halleluja. Het derde en dat is de laatste. Wat ik vandaag aan jullie wil geven. De laatste manier dat je hart hard wordt. Is de volgende. Veel christenen in onze gemeentes maken dit mee. En het is aanstoot nemen aan iets of iemand. Dit niet kunnen verwerken met de vergeving van God. Waardoor je verbitterd geraakt. En je hart wordt hard. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 14. Groot nieuws Bijbel alsjeblieft. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 14. Dit is iets dat een ziekte is in de gemeente. Halleluja. Mensen die zich kwetsen en juist zoals die ziekte, in plaats van dat het zacht bindweefsel het gaat oplossen, verhardt het en het wordt niet genezen. Het is hetzelfde met een christen die aanstoot neemt aan iets of iemand en dat niet oplost met de genade en met de vergeving van de Heer. En het wordt een plaats dat hard wordt. Hebreeën 12, 14. Streef ernaar. Nee, groot nieuwsbijbel alsjeblieft. Groot nieuwsbijbel. Streef de vrede na met alle mensen. En probeer heilig te leven. Wie dat niet doet, zal nooit de Heer zien. Oeh. Dat is al zwaar. Dus ik kan het maar proberen. Hè? Ik kan het maar beter proberen. Maar wacht, vers 15 is de point. Let erop dat niemand de genade van God verspeelt. Laat niet de verbittering als onkruid opkomen, onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. Amen. Verbittering is een gevolg van slecht contact hebben gehad met anderen. Daarom dat hem eerst zegt, streef de vrede na met alle mensen. Ja, probeer niet te boos te worden. Probeer niet te veel aanstoot te nemen met hetgeen dat een andere zegt of niet zegt, doet of niet doet. Ja? Probeer vrede na te streven met alle mensen. Als dat niet gebeurt, dan zal je snel aanstoot gaan nemen. En de acties en woorden van anderen, aan de woorden en acties van anderen. En je zal verbitterd geraken. En de schrijver zegt, pas op voor verbittering. Laat dat niet als een onkruid opkomen. Want het zal onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. Waarom? Omdat er, wanneer dat er tussen twee broeders of tussen twee zusters of tussen broeder en zuster, wanneer dat er een spanning heerst en we lossen dat niet op in de vergeving van de Heer, dan komt er onrust en dan is er een spanning en Gods zegen komt daar niet over. Want Gods zegen is aanwezig in de eenheid van de broeders en zusters. Want dan komt de zalving van God. Maar wanneer dat er iemand aanstoot neemt en hij gaat er niet mee overweg op de Bijbelse manier, dan komt de verbittering en dan kan een gemeente vergiftigen. Halleluja. Gemeentes zijn al uiteengegaan, broeders en zusters. Ruzies zijn gemaakt omwille van dat mensen aanstoot hebben genomen aan hun woorden, aan de acties van anderen. En er was niet op een Bijbelse manier mee om overweg gegaan. Halleluja. Een verbitterd iemand kan niet verder gaan, want ze zijn blijven steken in het verleden. Halleluja. Ergens, pas op, ik spreek nu tussen broeders en broeders. Het hoeft niet tussen in de gemeente. Het kan ook zijn met iemand uit de gemeente dat er iets gebeurd is natuurlijk. Ergens is er iets gebeurd. Er is iets gezegd geweest. Iets verschrikkelijk. Ik weet niet wat. Je hebt het niet kunnen verwerken. En als resultaat heb je een hard hart gecreëerd. Als verdediging. Zodat niemand u nog op diezelfde manier zou kunnen kwetsen. Als je de Heer niet hebt, is dat een natuurlijk proces. Je maakt jezelf hard. Ik heb dat meegemaakt. Niemand gaat nog tot het binnenste van mij kunnen gaan. Niemand. Ik sluit me af. Want die pijn en die vrees en die angst en die vernedering, ik wil dat niet meer voelen. Dus ik ga niemand of niets meer toelaten in mijn leven. Alleen hetgeen dat ik ga bepalen tot hoever. Hierdoor wordt natuurlijk ook je hart hard voor de dingen van God. Waarom? Iemand dat niet kan vergeven, zal niet worden vergeven door de Heer. Amen. Iemand dat niet kan vergeven, zal niet die vergevende kracht en rust krijgen van de Heer God. Want zoals de Heer heeft gedaan voor jou, verwacht Hij dat jij ook doet voor anderen. Amen. Natuurlijk, zij die nooit de vergeving van de Heer hebben gevoeld en ervaren, kunnen ook moeilijk iemand anders vergeven. Ik ga niet verwachten van iemand dat hier vers binnenkomt mijn heel verleden achter zich. Amen. En als ik zeg van, hey, jij moet misschien zijn ze verkracht geweest, misschien zijn er onmenselijk dingen met hen gebeurd. Het is bijna onmogelijk om van die persoon die Jezus nog nooit heeft leren kennen te verwachten, dat die zomaar iemand gaan kunnen vergeven. Zij moeten eerst de vergevende kracht van Jezus hebben gevoeld in hun leven. Zij moeten hebben ervaren dat mijn zonden zijn weggewassen voor niks. Voor niks te doen, gratis en vrij door zijn bloed en door zijn offer. Ik heb er niets voor kunnen doen. Hij heeft het gedaan door zijn genade. Vanaf het moment dat ze dat concept kunnen bevatten, dan kan God beginnen zeggen van vergeef nu. En anders. Wil je vrijkomen? Wil je hart terug zacht worden? Vergeef. Halleluja, vergeef. Zoals ik met jou heb gedaan, want de Bijbel zegt, toen wij zondaars waren, stierf Christus Jezus voor mij. Niet toen ik zogezegd rechtvaardig was. Nee, toen we nog zondaars waren, stierf Christus Jezus voor ons. Toen ik eigenlijk zelf niks voor hem, van hem moest weten. Toen ik hem uitlaagde en zijn naam lasterde, is hij voor mij gestorven. Halleluja. Jezus leerde ons zelfs bidden. En u kent het, onze Vader. Eigenlijk zet uw naam en zo verder. En een beetje later zegt, Vader vergeef onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Vergeef mijn schulden. Is het gebed dat Jezus zegt dat je moet bidden. Zoals we onze schuldenaren vergeven. Maar dus als ik mijn schuldenaren niet vergeef, worden mijn schulden niet vergeven. Uw vergiffenis dat je ontvangt, staat in relatie met de vergiffenis die je geeft. Vergeef mijn schulden zoals ik mijn schuldenaren vergeef. Al sommigen gaan niet veel vergeven worden als je dat begint te bidden. Juist zoals bij die ziektebroeders en zusters, FOP. Wanneer er ontstekingen ontstaan in uw lichaam, verbeent het bindweefsel. Het zachtweefsel wordt hard. Zo is het ook met mensen die aanstoot nemen, die verbitterd geraken. Ze hebben ontstekingen, kwetsures, pijn, littekens, snijwonden. En pas op, ze zijn echt de pijn. Ik ontken of ik verminder of ik lach niet met uw pijn. Ik zeg niet dat je niets mag voelen. Ik zeg niet dat je altijd happy moet zijn. Nee, je pijn is reëel. Ik ontken dit niet. Maar het is hoe we omgaan met de pijn dat bepaalt, met die aanstoot, dat bepaalt of we een zacht hart blijven behouden of dat we progressiva verder verharden en verharden. En onze kwetsures worden hard. Onze kwetsures worden bot. Amen. Ik eindig met dit, een persoon die verbitterd is, die geen vergiffenis kan schenken en bij gevolg niet kan vergeten, dat zijn pijnen, zijn ontstekingen, die veranderd zijn in een hartweefsel, in bot. Sommigen denken misschien, oh maar broeder Bart, ik heb dat al lang vergeven. Ik heb dat al lang vergeven wat er gebeurd is, ik denk daar niet meer aan. Wel echt, vraag het eens aan de Heer, want niemand kent het hart buiten de Heer. De Bijbel zegt, het hart is misleidend en slecht. U weet zelfs niet wat er in uw hart verscholen is. U hebt het misschien ergens diep in een donker kamertje, ergens weggemoffeld, die pijnen wat er toen gebeurd is in je kindertijd. En je hebt het dicht gedaan, de sleutel, en weggegooid. En je denkt van, ik heb dat vergeten, ik heb dat vergeven. Maar de Heer zegt, nee, want kijk eens naar je acties. Kijk eens naar je gedragingen. Kijk eens naar je attituden die nog naar boven komen. Dat zijn nog gevolgen. Halleluja, van dingen die je niet verwerkt hebben. Halleluja, meeste gebondenheden, meeste vrezen, meeste angsten, kunnen we ergens traceren naar een punt in je verleden waar het mis is gegaan en dat je niet hebt vergeven met de Heer. Dat je niet hebt verwerkt met de Heer. Dat je niet aan de Heer hebt gezegd van, Heer, ik wil er compleet vanaf. Ik vergeef ze. Ik weet wat verschrikkelijk was mij hebben aangedaan. Maar ik ga geen wraak zoeken. Ik ben geen rechter. Ik ben geen God. Heer, ze zijn in uw handen. Heer, ik vergeef ze. Ik zegen ze zelfs in de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vraag aan de Heer. Heer, is er iets in mijn hart dat ik aanstoot heb genomen en ik ben hard geworden voor dat ding. Ik ben hard geworden voor die persoon. Ik ben hard geworden voor dat deel van de bediening. Ik ben hard geworden voor dat deel in mijn leven. Heer, oh, openbaar het. Openbaar het en maak het zacht. Maak het zacht. Nu, ik heb maar een paar oorzaken gegeven die tot een hart kunnen leiden. Er kunnen er meer zijn. Misschien is dit hetgeen dat de Heer vandaag wil openbaren voor deze gemeente. Ik weet, er kunnen andere oorzaken zijn. Maar vandaag de dag, als je de geest en stem hoort, verhard uw hart niet. Ongeloof, ondankbaarheid en onvergiffenis leiden tot een hard hart. Maar het goede nieuws is, de ziekte is niet onomkeerbaar. Het is niet zoals de ziekte FOP. Daar is geen genezing voor mogelijk. Daar kan je niets tegen doen. Dat is progressief tot het einde van uw dagen. Maar met God is alles mogelijk. Halleluja. Jouw hart kan zacht gemaakt worden. Het enige wat er moet gebeuren is, je moet het willen. Je moet het willen. Je moet een stap zetten en beginnen te bidden tegen ongeloof. Halleluja. Hoe kan je bidden tegen ongeloof? Wel, je kan ten eerste al bidden dat je meer een passie krijgt door het horen van het woord van God. Want geloof komt door het horen van het woord van God. Hoe meer je het woord van God inneemt, hoe groter je geloof zal worden. Dus niet gewoon zeggen van, ja, heer, ik bid tegen ongeloof. Je moet zeggen, heer, help me met mijn ongeloof. Geef me een passie om meer geloof binnen op te nemen. Laat me omcirkeld zijn met mensen die geloof hebben. Heer, al die verbitterde, negatieve critici, ongelovige mensen, heren, laat ze stilaan uit mijn leven weg hebben, want ik kan dat niet meer in me opnemen, want anders word je ook zo. Halleluja. Bid tegen ongeloof. Je zal zien, wanneer je het woord van God in de praktijk omzet, halleluja, het gaat je geloof verhogen. Je gaat zien en ervaren. God bestaat. Halleluja. Het tweede wat we kunnen doen tegen ondankbaarheid. Wel, prijs de Heer met je mond. Wees Hem dankbaar. Beleid zijn wonderen daden elke dag. Dank God voor wat Hij heeft gedaan in je leven. Het maakt niet uit waar je bent vandaag. Het maakt niet uit hoe je je voelt vandaag. Als je zijn stem hoort vandaag, verhard je hart dan niet en dank Hem dat je dit woord hebt mogen horen. Halleluja. Psalm 71, vers 14. Psalm 71, vers 14. David zei, ik blijf op u vertrouwen. Steeds weer breng ik u hulde. Niet alleen als ik goesting heb. Hè? Steeds weer breng ik u hulde. Iedere dag verkondig ik dat u rechtvaardig bent. Dat u bevrijding brengt. Wat u doet is zo groot dat ik er geen woorden voor heb. Psalm 71, vers 14. NBV-vertaling. Halleluja. O Jezus, David zei elke dag, iedere dag, steeds weer, blijf ik op u vertrouwen. Iedere dag, zeg het met diezelfde woorden, broeders en zusters. Als je een dag begint, begin dan niet gewoon op te staan, maar zeg het. Heer, ik vertrouw op u. Je moet jezelf een beetje vertrouwen geven. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u. Ik zal bestendig hopen en al uw lof vermeren. Nee, NBV alsjeblieft. Iedere dag verkondig dat u rechtvaardig bent, dat u bevrijding brengt. Halleluja. Leef een leven van prijs en aanbidding, broeders en zusters. Je zal zien, de mensen die de Heer kunnen aanbidden, in geest en in waarheid, die hebben meestal een zacht hart voor de Heer. Omdat ze dankbaar zijn. Ze komen, ook al gaat het slecht, ze komen, ook al gaat het goed. Ze zijn ziek, ze blijven hem prijzen. Ze hebben een minder moment, ze blijven hem prijzen. Halleluja, steeds weer, iedere dag. Iedere dag roep ik uit, u bent rechtvaardig, u bent getrouw. Halleluja. Dit helpt om uw hart kneedbaar te maken voor de Heer. Want de Heer houdt van een dankbare mens. Halleluja. En de laatste wat we kunnen doen tegen onvergiffenis. Bid dat je de kracht mag hebben om te kunnen vergeven. En doe het dan gewoon. Doe het dan gewoon. Ja, maar Heer, je weet niet wat hij heeft gedaan. Hè? Ik wacht wel tot hij naar mij komt. Nee. Doe het dan gewoon. Tussen u en de Heer en die andere persoon. Doe het dan gewoon. Vergeef. En je zal zien dat de kracht dat vergiffenis met zich meebrengt, kettingen kunnen breken en harde harten kunnen verzachten. Nu mag allemaal recht staan in Jezus' naam. Halleluja. O, prijs uw naam, Jezus. Prijs uw naam. Er zijn drie redenen vandaag dat ik u wil aanleren dat uw hart hard kan maken. Ongeloof, ondankbaarheid, onvergiffenis. Aanstoot hebben genomen aan iets of iemand. Halleluja, verbitterd geraken. Niet zeker weten of God u gaat helpen. Niet zeker weten of hij wel gaat voorzien in die moeilijke situatie waarin je bent. En je geraakt meer en meer gefocust op die moeilijke situatie in plaats van op wat God wil geven. En dus je hart wordt hard aan één kant en je wil niet meer luisteren. Want je hebt alleen nog maar oren naar de situatie. Je hebt alleen nog maar zicht naar de situatie zoals de discipelen hun zicht hadden op dat één kleine brood. En de Heer had gezegd, hebben jullie dan niet gezien? Ik heb toch vermenigvuldigd. Ik heb toch 5000 mensen gevoederd en je had zelfs een overschot. Ben je dan zo hartleers? Heb je dan zo'n hard hart dat je het niet kan zien? Halleluja. Misschien ben je ondankbaar en heb je een kort geheugen. Amen. Ik kan maar beter het geheugen en de huid van een olifant hebben. Om als christen door het leven te gaan. Amen. Je kan maar beter goed onthouden wat de Heer voor je gedaan heeft. En een dikke huid, waardoor jij niet aanstoot neemt aan het kleinste ding dat ze tegen jou doen. Maar verder gaat en je een keer goed wakker schudt en zegt van, oké, Heer, wat gebeurt is gebeurd. Let's go forward. Amen. Laten we voorwaarts gaan. Het verleden is het verleden. Ik kijk naar voor. Halleluja. In Jezus' naam. Halleluja. Ben jij een mens dat vandaag een hard hart heeft voor de Heer? Halleluja. Geen nood, de Heer is hier om uit je verbeenderde gevangenis te trekken. Hij is hier, om het bot terug zacht weefsel te maken. Hij is hier, halleluja, om je gewrichten los te maken, zodat je terug kan lopen. Hij is hier om je te helpen. Maar jij moet de eerste stap zetten. Halleluja. Jij moet de eerste stap zeggen en het willen. Want waar een wil is, is een weg. Halleluja. En die weg is Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven.